Ja, het boek Voorbij Schild en Onschuld, geschreven door Justine Mol. Daar is heel veel publiciteit over. En terecht, want het zal je maar gebeuren, onschuldig in de gevangenis. En dat wel 12 jaar. En hoe dat allemaal gegaan is. Justine, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, we hebben je even laten wachten. We hadden eigenlijk al om 2 uur moeten bellen, maar er ging een andere gast. Ging op de een of andere reden ging. Ben je iets later? Maar je bent op Ameland op dit moment. Je bent lekker op een rustig eiland.
Dat klopt, even een weekje eruit.
Een weekje eruit. En het valt me op dat jouw boek Voorbij Schuld en Onschuld, daar is afgelopen week, is daar eigenlijk enorm veel publiciteit over ontstaan.
Ja, gelukkig wel. Dat het zo'n belangrijke zaak betreft van Henk Haalboom, die onschuldig veroordeeld is voor 12 jaar, en 12 jaar gevangen heeft gezeten voor een moord die geen moord was en die hij dus ook niet gepleegd heeft.
Wonderlijk. En die man, ja, en die Henk, die ken jij inmiddels heel heel goed, hè?
Ik ken hem heel goed. Ik ben hem in 2006 gaan bezoeken in de gevangenis. Toen zat hij al 4 jaar gevangen als vrijwilliger van Humanitas. En er ontstond een vriendschap tussen ons. Ik heb het ook vanaf het begin een heel bijzondere man gevonden. Zoals hij zonder oordelen of verbittering sprak over wat hem was overkomen.
Dat lijkt me heel moeilijk. Ik weet wel, ik ben 1 keer in mijn leven op een schoolfeest ten onrechte van iets beschuldigd. Toen moest ik de hele avond op de gang staan. En toen was ik zo zwaar verbitterd. Maar als je dan zo lang vastzit en je bent, dat vind ik wel heel knap.
Ja, dat was ook meteen wat ik in hem bewonderde en ook herkende. Ik ben trainer geweldloos communiceren, heb meerdere boeken daarover geschreven. En de houding van iedereen doet wat hij doet het beste wat hij kan. Het beste om zijn behoefte of haar behoefte te vervullen. Dus als ik dat denk steeds, een soort mantra is dat geworden, dan kan ik begrip hebben voor iedereen. En hij bracht dat in praktijk. Ik kan een voorbeeld geven.
Ja. Oh, even, want voordat je het voorbeeld geeft, hè?
Ja.
Hoe is het, want voor de mensen die denken, hé, die man heeft vastgezeten. Nou, we hebben dat nog helemaal niet behandeld. Er was op een gegeven moment een moord. Er was iemand in het bos, een zekere Pim. En die was, die was overleden. En toen ging men ervan uit dat er een misdrijf was gepleegd.
Ja.
Waar is dat geweest, dat misdrijf? In het oosten van het land?
In de buurt van Apeldoorn.
Apeldoorn, oosten van het land. En was dat niet de meneer met een snor die overleden was?
Nee, Pim Overzier had geen snor.
Ook geen, maar het is heel veel in de publiciteit geweest.
En, afgelopen dinsdag was er een programma bij RTL 4.
Maar ook toen over, de tijd, ja. Toen die meneer overleed.
Toen ook.
En men ging er echt, maar denk je, hoe is het nou mogelijk dat dan iemand, dat dan later komt men erachter dat het dus helemaal geen misdrijf is geweest?
Ja.
Maar dat men dat op dat moment wel denkt. Dan denk je bij de politie, er worden natuurlijk overal fouten gemaakt. Maar hoe is dit nou? Hoe kan zoiets nou ontstaan?
Ja, als iemand vermist is, dan gaat men toch gauw denken, zou er een misdrijf zijn gepleegd?
Ja, is natuurlijk ook vaak zo. Dat...
Ja, en het is een ingewikkeld verhaal. Dus dat, daar heb ik echt nu geen ruimte voor om dat helemaal te vertellen.
Probeer het zo. In ieder geval, Pim die was zoek. En op welk moment is er een verdenking gekomen dat Henk er iets mee te maken zou kunnen hebben?
Pim was zoek en er gingen verhalen dat Pim een oogje zou hebben op vriendin van Henk.
Ja, oké. Okay.
En er zou een brief door Pim gestuurd zijn. Die zou een afspraak met haar willen maken en... Die brief die zou Henk dan uit de brievenbus hebben gehaald, want die is nooit gevonden, of die kaart. En dan zou die uit jaloezie, zou die Pim vermoord hebben. Dat is het verhaal geworden wat de politie en de recherche heeft geconstrueerd, omdat ze een verklaring wilden vinden voordat Pim verdwenen was.
Ja.
Toen wisten ze dus nog niet dat hij dood was. Hij is pas maanden later gevonden.
Ja, ja. En toen zat Henk inmiddels al vast.
Toen zat Henk al vast en toen was het proces al in gang gezet. Het is ook zo dat Henk iemand is die heel graag vertelt, uitlegt en meewerkt. Dus toen de politie hem oppakte en hem ging verhoren, dacht hij van misschien kan ik samen met hen denken wat er gebeurd zou kunnen zijn. Want er waren wel vreemde dingen in zijn leven gebeurd. Zijn auto was door anderen gebruikt. Hij was ingebroken bij hem. Dus hij was al in de war van wat is toch aan de hand. Er was iemand bij hem geweest die vertelde dat Pim een oogje had op zijn vriendin. Hij ging gewoon meedenken met de recherche en allerlei verhalen vertellen. En zij dachten wat hij vertelde, dat dat op waarheid berustte. Hun idee was, we gaan aantonen dat hij er iets mee te maken heeft. Laat dat hij hem vermoord heeft.
Ach, dus dan wil dus je hij, dus, ja, ach, wat een tragisch verhaal zeg. Ja, ik kan me dat van die agenten ook wel, of van die regisseurs ook wel voorstellen. Die denken van, hé, wat is dat een aparte man? Omdat de meeste mensen die natuurlijk ten onrechte dan worden aangehouden, die zullen natuurlijk zwijgzaam zijn. Ja. En hoe was toen de tijd? Hè? Was er nou helemaal geen twijfel bij justitie of bij bijvoorbeeld bij de media over dat Henk dan werd veroordeeld?
Het leek erop van niet. Ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar het lijkt erop dat justitie denkt van, goh, hier is volgens ons een moord gepleegd en we hebben iemand en die zou de dader kunnen zijn. Dan gaan we aantonen dat hij de dader is, want we moeten het land beveiligen, beschermen.
Ja.
En dat is gewoon goed als we dan een dader te pakken hebben en veroordelen. En dan zijn ze zo helemaal overtuigd dat het daarom gaat, dat alle feiten die in die richting wijzen worden groter gemaakt of verdraaid en alle feiten die in de richting wijzen van hij is onschuldig en heeft er niks mee te maken en er zou ook wel eens iets anders gebeurd kunnen zijn, die worden weggewuifd, zeg maar.
Ja, gebeurt helaas vaker, hè? Maar
ja,
en ja. Ja, daar zijn ook wel weer allerlei verzachtende omstandigheden van hoe dat nou allemaal kan. Op een gegeven moment, Henk die zat dus in de gevangenis en het moment dat jij dus bij hem op bezoek kwam, had je toen al snel door van, hé, er klopt iets niet in deze zaak?
Ja, ik vond het meteen een hele vriendelijke man die zich genuanceerd uitdrukte. En die ook heel tenger is. En ik denk van, ja, dat kan helemaal niet dat hij iemand heeft overmeesterd en vermoord. Zo mogelijk. En als er iemand is die gewoon de gedachte aan agressiviteit of aan vergelding niet heeft, dan is hij dat. Zo leerde ik hem kennen.
Mm-hmm.
En dat werd ondersteund doordat ik me in de zaak ging verdiepen en de wetenschappelijke rapporten kwam te lezen en wat advocaat Knoops is toen met de zaak bezig gegaan.
Dat is Gerrit,
Gerrit-Jan
Knoops.
Uit ieder rapport blijkt dat hij het niet gedaan kan hebben.
Ja, ja.
En steeds duidelijker werd dat Pim Overzier aan een natuurlijke dood is gestorven. Dat hij zijn hart was bewaard. Dus dat zijn ze opnieuw gaan onderzoeken. Hij zal waarschijnlijk aan zijn hartstilstand of hartprobleem overleden zijn.
Ja, want ze hadden dus ook geen spoor van geweld. Verstikking, dat kon ook niet. Toen had je dus eigenlijk echt het idee van, nou, deze man is totaal onschuldig, zit hij in de gevangenis.
Ja. Ja.
Hoe is het, heb je toen met advocaat Koops verder contact opgenomen om het recht te laten zegevieren?
Nou, in eerste instantie niet. Want Henk had gevraagd of ik hem wilde komen bezoeken. Ik had hem een keer bij een bezoek met Pasen had ik hem ontmoet, even een paar minuutjes.
Ja.
En gezegd dat ik één op één bezoek zou willen doen. En toen heeft hij gevraagd of ik dan bij hem op bezoek wilde komen. Hij wilde heel graag iemand hebben om over iets anders te praten dan zijn rechtszaak. Al 4 jaar lang was hij dag en nacht bezig om manieren te zoeken om duidelijker te maken dat hij het niet gedaan had.
Ja.
En iedereen vroeg er ook altijd naar. Dus het ging, of hij nou bij de huisarts kwam of een bewaker of een mediadetineerde, het ging altijd daarover. Dus toen hebben wij afgesproken dat we het over andere dingen zouden hebben. Dat hebben we ook een hele tijd volgehouden. Over ons leven en over zijn werk en mijn werk. En over de kinderen en over relaties, over alles. En later pas ben ik me gaan verdiepen in de zaken. En door een website te maken en een groep mensen omheen te verzamelen die publiciteit wilden creëren. Die we ook regelmatig kregen. Wilde ik het werk van advocaat Knoops ondersteunen.
Oké. Okay. Ja, mijn collega Rob, die zit op het puntje van zijn stoel, die wil ook een vraag stellen.
Ja.
Je bent bij hem terechtgekomen via het schrijven van brieven, hoorde ik net. Maar hoe gaat zoiets? Is daar een website voor? Hoe kom je daartoe om daar überhaupt aan te beginnen met gedetineerde bezoeken en brieven aan ze te schrijven? En hoe kom je bij hem terecht?
Ik las in de krant een artikeltje of een oproep van Humanitas. Die zei van, wij zoeken mensen die als vrijwilliger een gedetineerde willen bezoeken in de gevangenis. En toen dacht ik, ik ben in mijn werk als trainer geweldloze communicatie altijd bezig. Ontmoet ik mensen die juist geen geweld in hun leven hebben of dat niet willen. En heel gewillig zijn en graag willen leren en communiceren. Toen dacht ik, hoe zou het nou zijn om een echte boef te ontmoeten? Hoe ga ik daartoe verhouden? Ga ik hem dan veroordelen? Ga ik hem dan proberen te redden? Nou, en zo kwam ik bij Henk terecht, die dus geen boef bleek te zijn.
Maar je hebt hem wel gered, deels.
Ik heb hem gered in die zin dat we nu samen een heel fijn leven hebben. We wonen samen en
dat is iets voor als Hollywood hiervan hoort, dan willen ze daar gelijk een film over
die
maken.
Die afloop ken ik nog niet. Dat is wel een
lang heeft het toen geduurd voordat uiteindelijk justitie doorhad dat ze een fout hadden gemaakt en dat hij ook vrij werd gelaten?
Dat is nog niet gebeurd. Hij heeft zijn hele straf uitgezeten. Hij heeft 12,5 jaar in de gevangenis gezeten. En nog steeds probeert advocaat Knoops gerechtigheid te krijgen door naar de Hoge Raad te stappen. En er zijn heel veel wetenschappers die hebben aangetoond dat hij onschuldig is. Maar justitie is nog niet zover.
En is dat nou ook een financiële kwestie? Want ze moeten natuurlijk flink in de beurs tasten als ze dan moeten toegeven dat ze een verkeerde uitspraak hebben gedaan?
Ja, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen, omdat ik dat niet weet. En ik merk dat we het nu vooral over de juridische kant gaan hebben. En dat is.
Dus heeft ook een hele menselijke kant natuurlijk. Want het lijkt me wel.
Ja, ik geef het liever over die menselijke kant die ik ook beschreven heb in het boek. Het boek gaat niet over de juridische kant van de zaak, maar over hoe het is om in de gevangenis te zitten en zelf mens te blijven door de ander als mens te blijven zien.
Ja. Nou zijn er tegenwoordig wel geluiden van mensen die zeggen, een gevangenis, dat is tegenwoordig een soortement hotel eigenlijk. Hè. Men moet veel strenger worden. Wat voor antwoord geef je dan altijd daarop?
Ja, dat beschrijf ik heel goed in mijn boek. De gevangenis in Nederland heeft een repressief systeem met heel veel regels en weinig ruimte voor individuele verschillen. En als je daar binnenkomt, dan is het van, je zult je straf wel verdiend hebben, dus wij hoeven niet rekening te houden met jouw wensen. Dus dat tast echt de kern aan van degene die daar zitten. Of je nou wel of niet schuldig bent. En voor Henk was het extra moeilijk, omdat hij een buitenbeentje was. Zijn zaak liep nog, dus hij had recht op het gebruik van een computer en op meer beltijd, zodat hij vaker kon telefoneren, bezoeken van zijn advocaat en zo. En hij had gezondheidsproblemen. Hij was hartpatiënt en dieet en hij ontwikkelde migraine. En dat is heel moeilijk voor dat systeem om daar rekening mee te houden. Dus hij is wel 26 keer overgeplaatst. Iedere keer omdat hij niet paste op die afdeling. En men dacht van dan plaatsen we maar over. Maar dan had hij juist na een tijdje begrip gekregen. Een beetje de mensen leren kennen om hem heen. Wat medewerking gecreëerd. En dan kon hij weer opnieuw beginnen op een andere afdeling.
Dus bikkelhard zeg. Ja.
Ja, dat was echt heel heftig.
En had hij nog wel mensen in zijn omgeving van familie of vrienden die hem trouw zijn gebleven?
Ja, een aantal mensen, daar was het echt te moeilijk voor. Je gaat dan twijfelen of misschien ook geloven dat de rechter wel gelijk heeft. En dan weet je geen houding meer te geven. Dus er zijn een aantal mensen die hem hebben laten vallen en ook een aantal die hem altijd trouw zijn gebleven. Ja.
Ik zou enorm verbitterd worden als ik zoiets zou meemaken, moet ik zeggen. Is Henk verbitterd?
Ja, dat deed hij. Dat gebeurde niet. En dat deed hij door iedere keer weer zijn zelfrespect terug te pakken, door anderen ook te respecteren. En ik zal een voorbeeld geven. Hij staat in een telefooncel en iemand die rukt de deur open en sleurt hem zo ongeveer uit de cel van, ik wil bellen. En op dat moment doet hij dan niks, want ja, als iemand met flinke spierballen hem aanvalt, hij is niet sterk, dus kan er toch niks tegen doen. Maar dan gaat hij later naar die persoon toe, geeft hij hem een hand, stelt hij zich voor, zegt hij, goh, ik wil even met je praten, zo even naar je cel gaan. Zo van, niet, ik wil niet dat andere mensen het horen, want dan voel je je misschien ongemakkelijk. En dan legt hij uit dat hij heel goed begrijpt dat die ander graag wil bellen. En dat hij ook geen probleem vindt om even plaats te maken. Want hij kan best een gesprek afronden en dan later afbreken en later terugbellen. Maar wil je dan even kloppen en vragen, dan is het ook oké.
Ja, zo kan het natuurlijk
ook. Dan blijkt dat meestal mensen dat ook gaan doen. Dus hij had eigenlijk nooit moeite met mensen die, waar het personeel ook bang voor was en waar medegedetineerden bang voor waren. Hij zei altijd, goh, die man bedoelt het goed, maar is gewoon bang. Of ze is gewoon ontzettend eenzaam. Of hij zag altijd het gevoel en de behoefte van mensen. En daardoor, daar was hij goed in om dat te doen, bleef hij zijn zelfrespect houden. En ja, hij raakte niet verbitterd, omdat hij eigenlijk altijd wel begrijpt.
Ik vind dat vind ik heel bijzonder en ook heel knap. Het is mij trouwens, ik heb ook verschillende mensen gekend die langere tijd in de gevangenis hebben gezeten. En wat me bij die mensen altijd opvalt als je bij ze thuis komt, dat ze altijd de neiging hebben om de deuren open te laten staan. Kijk, een normaal iemand heeft van zijn huiskamer dat hij de deur dicht doet. En iemand die langere tijd in de gevangenis heeft gezeten, laat die deur open. Ik denk dat is typisch iets, moet je maar opletten. Iedereen die met zo'n gevangenisverleden heeft dat. Dat zijn toch een bepaalde tik die je eraan overhoudt. En ik denk ook met Henk, als ik het allemaal zo hoorde, er moeten toch ook bij hem bepaalde, toch een bepaalde dingen zijn die hem toch dwars zitten nog.
Hij is niet getraumatiseerd. Er zijn natuurlijk wel dingen. Bijvoorbeeld, hij vindt het heel belangrijk om gehoord te worden. En ja, hij is al die jaren gewoon niet gehoord in zijn wezen en in wie hij is en wat hij gedaan heeft en niet gedaan heeft. Dus als er iets gebeurt waardoor hij denkt, ze begrijpen me niet, of ik word weggezet als iets, of met een kwaliteit die ik helemaal niet herken in mezelf, of, dan kan hij echt heel geraakt zijn en het heel moeilijk vinden. En dat is wel iets wat misschien sterker is geworden in zijn leven.
Oké, maar wij hebben elkaar nog nooit ontmoet en ik heb Henk ook niet ontmoet. En misschien gebeurt dat in de toekomst wel. Maar als ik dit zo hoor van hoe deze man is en waar jij mee bezig bent, hè, met die geweldloze communicatie, verbinding met jezelf. Nou, dan passen jullie wel heel goed bij elkaar.
Ja, dat klopt.
Ik heb dan nog een vraagje. Toen Henk werd opgepakt in het begin, werkte hij toen? En hoe is hij nu in de gevangenis uit, is ook weer aan het werk? Hoe is dat gegaan?
Nee, hij was met vervroegd pensioen. En hij werkte in het maatschappelijk werk en in het onderwijs, de leerplanontwikkeling. En hij had wel nog een wijnhandel, een soort amateur, of hoe noem ik dat? Geen professionele wijnhandel, maar hij handelde in wijn. En dat deed hij met veel plezier. Hij hoefde niet meer te werken. Terwijl hij in de gevangenis zat, heeft hij de 65 jaar bereikt. En hij is nu in de 70. Dus, maar zijn werk is nog steeds het gaan voor gerechtigheid en voor eerherstel. Dus dat vraagt behoorlijk wat aandacht.
Dat is een dagtaak gewoon.
Ja.
En dat klinkt heel mooi.
Genoeg ruimte om te fietsen, te wandelen, te sporten.
Heerlijk. En de vraag om eerherstel, dat is een mooie naam. Heel mooi gezegd. Heeft Henk nou ook gezondheidsproblemen?
Ja, dat had hij al. En in de gevangenis, dat is wel het meest schrijnende wat er is gebeurd. Hij had blaasproblemen, moeite met plassen. En dan werd hij gecontroleerd vaak voor urinecontrole, omdat ze willen weten of je drugs gebruikt. En dan zei hij op commando, kan ik niet plassen. Soms had hij net migraine gehad, dus was hij helemaal leeg. En dan had hij overgegeven enzovoorts. En dan werd er gezegd, dus je weigert te plassen. Dan zei hij, nee, ik kan niet plassen. En dan is hij een aantal keren voor in de isoleercel geplaatst. En met alle ellende van dien. En later, uiteindelijk kwam er bloed in zijn plas. En toen hebben ze hem wel naar het ziekenhuis gestuurd. En toen was hij te laat. Hij had blaaskanker. En die was al zo ver doorgevoerd dat de hele blaas is weggehaald. En hij heeft nu een stoma.
Nou ja, daar kan je 110 mee worden, hoor. Maar ja,
en nog niet verbitterd.
Ja, jij staat ervan te kijken.
Ik sta van te kijken. Nog niet verbitterd. Daar zou ik wel ergens heel kwaad van worden.
Maar toch, Justine, wat was nou voor jou de reden om dit boek te schrijven? Want het is toch natuurlijk wel heel privé, dit.
Voor mij is schrijven een manier van verwerken. Dus het was voor mij ook therapeutisch, zeg maar, om al in alle chaos en pijn en verontwaardiging de dingen te schrijven en te bundelen. En iedere keer te zien dat ik dan zelf ook bij mildheid uitkom en bij humor. Er zit best veel humor in het boek. En bij lichtheid. Dus dat, en ik wil ook Nederland laten zien hoe het is in de gevangenis. En omdat het niet een hotel is, maar een hele ander soort plek. En ik wilde laten zien hoe je met geweldloze communicatie meer vrede in je eigen leven kunt creëren, maar ook in de wereld meer vrede kunt brengen. En dat klinkt heel groot, maar het is een geweldloos communicatieboek in de praktijk. En ik ben gewoon heel blij als mensen dat willen lezen en daar door geïnspireerd raken.
Absoluut. En ik denk ook dat dit echt een van de boeken is die straks met de komende feestdagen heel goed verkocht gaat worden. Zou je het ook leuk vinden als je op een gegeven moment een aanbod zou krijgen om het boek te laten verfilmen? Want daar heeft het natuurlijk wel alle aspecten voor, hè?
Ja, het lijkt me heel bijzonder, maar ik zou daar zeker aan meewerken.
Ja, bijvoorbeeld wat we met Lucia de B hebben meegemaakt, ja. Dat er ook een film van kwam. Zou je het dan leuk vinden als jullie dan zelf ook in die film zouden voorkomen?
Laat anderen.
Okay, ja, want vaak zie je dat, hè? Dan zie je aan het eind, zie je dan na de film, zie je dan de hoofdrug waar het over gaat, die dan echt in beeld komen.
Ja, dat mag wel. Dat
of een klein bijrolletje in de film van Rocco het levensverhaal van Rocco Granato is gefilmd. En dan speelt hij een heel klein bijrolletje als iemand die een accordeon verkoopt.
Kijk. Oh ja, ik kan natuurlijk een bijrolletje als bewaarster in de gevangenis spelen.
Ja, een hele strenge bewaarster.
Ja. Hey, nou ben je met Henk op Ameland. Lijkt me wel heerlijk als je daar zoveel lang hebt vastgezeten en je komt dan plotseling op zo'n eiland wat dan een en al vrijheid uitstraalt. Zeker nu alle toeristen toch een beetje weer vertrokken zijn.
Opgezout dat is heerlijk om te fietsen en te wandelen. En Henks lievelingssport is zeilen. Ja. Dus dat deed hij vroeger veel. En dat grote contrast met in de gevangenis zitten is er niet.
Nee, want er zijn in de gevangenis weinig zeilboten. Om even een beetje bij de hand te doen. Maar.
Ja, aan de andere kant kun je zeggen, zeilboot is ook niet zo groot. Daar kun je ook niet vanaf.
Maar je hebt wel de wijdheid om je heen.
Ja. Ja. Merk je nou ook, hè? Want bijvoorbeeld jij met die geweldloze communicatie. Dat je nu je met dit boek bezig bent en dit verhaal, dat mensen ook die geweldloze communicatie, dat ze daar veel meer interesse voor hebben.
Jazeker, ja.
Ja, hè? Ja.
Want mensen om ons heen hiervan horen of die ons leren kennen, die raken echt geïnteresseerd. En die gaan de boek overlezen of cursus involgen en proberen toe te passen.
Nou, wij kunnen iedereen het boek van harte aanbevelen. Mijn waardering voor je eerlijkheid en ook voor het hele verhaal. Het is natuurlijk een prachtige liefde, hè? Dat Henk en Justine. En laten we hopen dat jullie nog heel vaak naar Ameland mogen en dat er nog heel veel mooie projecten mogen zijn. Dank je wel.
Mag ik nog twee websites noemen?
Ja, je mag er ook drie noemen.
www.onschuldiggevangen.nl Daar staat het hele juridische verhaal over dat mensen daarin geïnteresseerd zijn.
Ja.
En dus www.onschuldiggevangen.nl en www.justinemol.nl. En daar kunnen ze van alles vinden over mij en over mijn boeken en geweldloze communicatie.
Goed, nou, we zijn helemaal bij. En dank je wel voor je prachtige verhaal. Tot de volgende keer.
Dank je wel voor de uitnodiging voor dit gesprek.
Nou, we houden contact. En dit brengt ons bij het eind van deze...